Fijn om jullie te zien. Het is de laatste zondag van dit seizoen. En ik heb zo hard voor jullie gebeden.
Amen.
By now. En het is niet toevallig dat jullie hier zijn vanochtend. Wie hier heeft iets voor ons, voor jij. Als gemeente, als persoon. En ik geloof dat. Keihard. En misschien jullie hebben de Engels phrase Christmas in July gehoord. En vandaag is 21 juli, alweer. En ik dacht, ja, misschien ik zal met een kerstverhaal beginnen. En in 1843 schreef Charles Dickens A Christmas Carol. En A Christmas Carol is een wereldbekend verhaal van Ebenezer Scrooge, een oude, op mij, Heer Eichard.
Ja.
En hoe hij heeft geleefd. De meeste mensen zijn het erover eens dat het verhaal tijdloos is, omdat het gaat over de spanning tussen de arme en de rijke. Ebenezer Scrooge was een rijk, maar slechte baas. En hij was bekend dat hij niet een eerlijk loon aan zijn werknemers gaf. En de mensen in het verhaal praten niet zo lief over Scrooge en vinden hem een knabberig oude man en een centknipper. Maar iemand die nooit een slechte ding over Scrooge had gezegd was Bob Cratchit. Nou, Bob was een werknemer van Scrooge en hij was een erg arme man. Doordat Bob niet genoeg geld heeft om zijn zieke zoon medicijnen en behandeling te krijgen. Het uitgangspunt van het verhaal, A Christmas Carol, is dat Scrooge een paar dromen heeft waar hij verschillende beelden ziet van wat mensen van hem echt denken. Hij zag Christmas past in een droom, Christmas present in een andere en Christmas future. En het laatste. Maar het is in Christmas present dat Scrooge een beeld van het Cratchit gezin ziet. Hij ziet het Cratchit gezin bij hun kerstmaaltijd. En de vrouw van Bob begint om slechte dingen over Scrooge te zeggen. Maar Bob volhardt dat ze een zegen voor Scrooge moeten geven. En dit raakt Scrooge in de lezer aan. Hoe kan Bob, een arme man met niet genoeg geld, een magere maaltijd voor kerst, met een doodziek kind, en zegent Scrooge? De man die een magere loon aan zijn werknemers heeft uitbetaald. Het antwoord is dat Bob, de arme man, niet was. Werkelijk was Scrooge met al zijn geld niet rijk. Scrooge was arm, en Bob was de rijke man. En zo is het in leven. Rijk en arm gaan dieper en verder dan geld en spullen. Sprogen 13, vers 7 zegt, er zijn er die zich rijk voordoen, terwijl zij helemaal niets hebben. En er zijn er die zichzelf arm houden, terwijl zij veel bezit hebben. De wereld ziet leven als de hier en nu. Veel mensen zien hun 70 jaar op aarde als hun enige kans om van alles te genieten en verdienen. En geld kan een idool worden voor mensen en hun kracht, macht en veiligheid worden. Sprogen 18:11 zegt, het bezit van een rijke is een sterke staat. Als een hoge muur in zijn verbeelding. In de verbeelding van iemand kan hun rijkdom en sterke staat worden. Een muur tegen angst, ziekte en pijn. Maar het bestaat alleen in hun verbeelding. Een nuchter persoon weet dat alles in ogenblik kan gebeuren. De rijkste mens ter wereld kan en zal ook sterven. Niemand kan het graf vermijden. En Jezus in Lucas 12 spreekt over dit. Vers 13 begint. En iemand uit de menigte zei tegen hem. Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem. Mens, wie heeft mij tot rechter en verdeler van de erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak, het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn scheuren afbreken en groter bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn kleuren opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, je hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gered gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Niemand weet hoe lang we hier hebben. En wij kunnen alle rijk en waarde van de aarde verzamelen. En zelfs als wij een lang leven hebben, hebben wij misschien minder dan 100 jaar om ervan te genieten. Nou, ik moet zeggen, God kan ons zegenen met een woning, auto, kleding, geld. Hij doet dat wel. En ik heb dat soort van zegen in mijn leven meegemaakt. Maar als Christians hebben wij een andere uitzicht en begrijpen. Wij weten dat onze rijkdom niet is in spullen of geld. Wij hebben een betere en grotere schat. Matthäus 13, 44 zegt, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Onze schat is iets waar wij alles voor opgeven. De waarde van de schat van de christen is groter dan goud, zilver, huizen, spullen of noem maar op. En wat precies is onze schat? De Sunday school answer is gewoon Jezus. Maar Jezus is oneindig. En het antwoord Jezus is best wel breed. Mijn gebed voor jullie, voor ons vanmorgen is, God, kunnen wij Jezus en de Vader en de Heilige Geest zien hoe God werkelijk is. Hoe diep en breed Jezus is. En om dat te doen, beginnen wij in Efeze 1. Wij zullen vers voor vers lezen. Efeze 1, vers 1 zegt, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door die wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Nou, kunnen wij dit lezen als in de beeld zijn? In werkelijkheid is dit briefje voor jou en mij. Dit is voor ons om beter God te leren kennen. Om Jezus duidelijker te zien. Dus, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in de beeld zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laat ons bidden dat. God geeft uw genade aan ons. Wij hebben uw genade nodig om u en uw Zoon Jezus beter te leren kennen. Amen. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewenten in Christus. Nou, het neemt niet lang om Paulus over gezegend te spreken. Maar het hoge punt van dit vers is in Christus. In Christus. En dat moet ons startpunt zijn. In Christus is alles. We hebben dat gezongen. Hij is de hoeksteen. Hij is de schepper. Alles was voor en door hem gemaakt. En als wij over zegenen beginnen spreken, zonder Jezus, dan zijn wij een beetje misgegaan. Veel mensen houden van het voor de zegen, maar wij moesten niet het hart van God voor zijn hand missen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus, in Christus zijn wij gezegend. En daarna kunnen wij doen als Paulus zegt. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Gezegend zij Hij. Wij hebben vorige week gezongen. Wij kunnen ook God zegenen. Wist u dat? En mijn eerste gedachte is over Abraham. En toen God tegen hem zei, ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Blessed to be a blessing. Wij houden van God omdat hij eerst van ons hield. Wij kunnen God zegenen omdat hij eerst ons gezegend heeft. En wij mogen andere mensen zegenen. Maar ook God zichzelf. Jij kunt God aanraken. Wat jij doet, wat jij zegt. Je kunt het hart van God aanraken. Wij zullen niet alleen ontvangers, maar ook gevers. Dus, gezegend is Hij, de Vader van onze Heer Jezus. En verder schrijft Paulus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen en de hemelse gewenten in Christus. Dit roept de vraag op, wat waarderen wij? Wat waarderen wij? Paulus schrijft niet, die ons gezegend heeft met huizen en auto's en vakanties en dure kleding. Hij zegt niet, gezegend zij hij die ons perfecte gezondheid heeft gegeven. Nee, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewenten in Christus. En wat precies is dat? Redding, wijsheid, begrip, geestelijke vrijheid, de vrucht van de geest, een onwankelbaar koninkrijk en nog meer. Nou, iemand uit de wereld zonder geestelijk uitzicht zal zeggen, dus. En het gevaar is dat wij als Christians en het volk van God misschien net als de wereld zullen denken. C.S. Lewis schreef, als je de geschiedenis leest, zal je ontdekken dat de christenen die het meeste voor de huidige wereld hebben gedaan, precies degenen waren die het meeste aan de volgende wereld dachten. Het is sinds christenen grotendeels zijn opgehouden aan de andere wereld te denken, dat ze hierin zo ineffectief zijn geworden. En ik wil met twee voeten op de grond staan, maar ik wil met mijn hoofd in de hemel denken. En in Jezus Christus hebben wij zoveel meer dan kleding en huizen in deze wereld. Paulus gaat verder in vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Lieve mensen, voor jouw kleding, huizen en spullen gemaakt was, voor de grondlegging van de aarde, even pauzeren. Doe je ogen dicht en stel je voor. In de diepte van eeuwigheid vroeger is God. God de Vader, de Zoon, en de Geest. in perfecte fellowship. De aarde bestaat nog niet. De planeten nog niet. Alleen God. En in zijn wijsheid, in zijn verbeelding en gedachten heeft hij de koos gemaakt voor u. Hij wilde u. Zijn verlangen was en nu is het voor u heilig en smetteloos te zijn. Je hebt meer waard dan de aarde en de bergen en de steden. Hij is zo head over heels in love with you. En als wij dat niet snappen, misschien missen wij de teleurstelling en verdriet van de zondenval, de kracht van de incarnatie en het kruis, de wonder van de eeuwigheid met hem. De hemel is niet het doel, maar hem. Jezus is het doel. En iedereen kent afwijzing. Banen, mensen, relaties, kansen, daten en zelfs de eigen ouders van sommige mensen hebben ze afgewezen. Maar God heeft een koos gemaakt voor jou te houden. En hij verlangt voor jou. Hij wil jou. Je bent volkomen geliefd en gewenst door de Vader. Hij wil je zo graag dat hij er alles aan heeft gedaan om je te adopteren. Efeze 1:5 zegt, hij heeft voor ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Niet omdat je iets voor hem hebt of kan geven, maar gewoon omdat het hem behaagde. Hij wil het. Het maakt hem blij. Je bent een zoon, een dochter van de Vader van alles. God almachtig. En wij willen huizen, geld, positie of status boven wat hij ons in de geest gaf. Mensen, wij moeten ons realiseren wat hij heeft gedaan. Wat hij heeft in Christus. Wat wij hebben in Christus. Wij kunnen niet zoals de wereld denken. God heeft zoveel in die ongeziene wereld voor ons. C.S. Lewis zegt ook dit. Het lijkt erom dat onze lieve Heer onze verlangens niet te sterk, maar te zwak vindt. Wij zijn half slachtige wezens die aan het rommelen met drank, seks en ambitie als een oneindige vreugde wordt aangeboden. Als een ontwend kind dat motortaarten wil blijven maken in een slopenwijk omdat hij zich niet kan voorstellen wat er voor bedoeld met het aanbod van een vakantie op zee. Wij zijn veel te snel tevreden. Wij hebben meer dan motortaarten beschikbaar voor ons. En het komt helemaal door genade. Paulus zegt in vers 6. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Maar in het Engels, de vertaling is een beetje duidelijker. Het zegt, to the praise of his glorious grace that he lavished on us in the beloved one. Lavished. Genade dat he lavished on us. And lavish betekent looks of fail. Huizen, kleding, auto's, vakanties kunnen looks zijn. Maar zijn genade is groter en overstroomd. Genade voor onze fouten en zonden. Amen. Genade voor onze toekomst en eeuwigheid. Genade voor onvoorziene dingen. Genade voor wijsheid en directie. Genade voor jouw kinderen. Genade om God te leren kennen. Genade in de ochtend, 's middags en 's nachts. Genade voor elke situatie. Genade, genade, genade. looks veel over the top genade voor jouw leven en eeuwigheid in Hem, in Christus. En waarom? Omdat Hij graag genade geeft. Door de geliefde. Wat een schat wij hebben. Wat een treasure, wat een gold hebben wij. En het is door genade dat wij het grootste cadeau ooit ontvangen. Eerder hebben wij gelezen, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schaat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap, daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. En klopt, Jezus en het koninkrijk is zo waardevol. Maar Jezus ziet ons ook als een schat. En Jezus gaf zichzelf voor ons. Hij gaf alles op om ons te redden. Paulus zegt in Efeze 1:7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtreding. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Zijn genade bracht hem naar de aarde. Zijn genade hield hem op het kruis tot de dood. Zijn genade brengt ons redding. En Petrus schrijft in 1 Petrus, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Het kostbaar bloed van Jezus. Spoelen hebben waarde, huizen en auto's ook, maar niets vergeleken met het bloed van Jezus. Johannes 15:13. Niemand heeft een groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dit is het meest waardevol dat ooit is gedaan. Niet gewoon die actie, die zo krachtig en wonderbaarlijk en mysterieus is, maar degene die achter die actie is. Jezus, Zoon van God, 100% God, zijn bloed, heilig en zonderloos bloed. Geen ding, geen spoel, geen positie is vergelijkbaar met Jezus. Hij is alles. En wat heeft Hij door dit gebracht? Namelijk de vergeving van de overtreding. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Alweer genade, zoveel genade. Lavished upon us. Die heeft een zondaar als mij schoongemaakt. In Efeze 1 vers 8 zegt, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid. God is wijs, helemaal wijs. Jezus is wijsheid. Paulus schrijft in een andere brief, maar uit Hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid. Van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Alles is verbonden met Jezus. Echt staat Hij in het midden van alles. In de wijsheid van God staat Jezus. In de vergeving van God staat Jezus. In ons gerechtigheid staat Jezus. In ons heiligheid staat Jezus. In het plan van God voor de hele wereld staat Jezus. Paulus gaat verder over dit in Efeze 1, 9 en 10. Toen Hij ons overeenkomstig zijn welbehangen, dat Hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn welbekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op aarde is. God heeft een perfect plan dat Hij heeft georchestreerd. Niks verbaast Hem, niks gaat mis in zijn plan, waar hij een plan B moet maken. God is niet roekeloos of loekraak. Hij wist alles. Hij weet alles voor de toekomst. Zijn plan was voor jou hem beter te leren kennen, om zijn zoon of dochter te worden. En hij heeft zijn plan volgemaakt. En wij hebben alles beschikbaar voor ons. Je bent niet een slaaf in zijn koninkrijk. Je bent niet als een verschopeling die buiten moet blijven. In de wereld zonder Jezus ben jij een slaaf om zonde geweest. Maar nu ben jij een kind van de koning. En wij zouden door dit leven met vreugde en blijdschap moeten lopen. Je bent in de geliefde. De feit. Een kind mag naast zijn vader op de bank zitten. Je mag op tafel met je vader eten. Mijn jongens hoeven niet om samen eten met mij te vragen. Ze hebben toegang tot alles wat mijn is. In Efeze 1, vers 11. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. Wij zijn een erfdeel geworden. Het is niet alleen wat wij in hem kunnen krijgen, maar voor hem zijn wij een erfdeel. Je bent zo geliefde, je bent zo gewenst. Dit zou een vuur in ons leven moeten zetten. Amen. Dit draait alles om. Dit zou de manier waarop we bidden moeten veranderen. Dit zou de manier waarop wij Bijbel lezen moeten veranderen. Dit zou de manier waarop wij aanbidden moeten veranderen. Als wij zien echt dat wij in hem een geweldige schat hebben, maar ook dat wij een schat voor hem zijn, wij kunnen niet hetzelfde te blijven. Hij is mijn en ik ben zijn. En ik wil graag eindigen met vers 13 en 14. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, weergezegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dit alles is niet een ver weg sprookje. Hoe kunnen wij weten dat alles van dit echt is in onze leven, wat God heeft ons gegeven? Hoe kunnen we dit proeven? Hij heeft de Heilige Geest, zijn geest, gegeven. En hij heeft ons met hem vergezegeld. Een stempel op jouw leven en mijn als een waarborg. En als wij bij de Heilige Geest zijn gevoeld, geeft hij ons meer passie, meer vuur, meer begrip van geestelijke dingen. Hij brengt een intimiteit met hem in ons leven. En als jij vanmorgen graag wil ik met jou voor de vervulling van de Heilige Geest bidden. Kunnen jullie staan? Bidden voor vuur om dit seizoen te eindigen. En voor vuur en passie voor het komende seizoen. Als wij graag deze zaal vol zien, het begint nu met ons en de volharded passie voor Jezus. Jezus vertelt ons, blijf in mij en ik in u. Zoals de ram geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Laat ons bidden. Jesus, I thank you for this season, God. Father, I thank you for what you've done. Lord, growth. Spiritually, God, people we've been able to touch with the gospel. But Lord, we want more. We want more of you, more of what you have for our church, for DeBilt, for Nederland. So Jesus, now I'm praying, Lord, that you would pour out your spirit, God. Lord, on every person that's here, God, a fresh filling, a fresh encounter with you, Lord. Holy Spirit, would you come? Would you fill, God, every one of us from the bottom of our feet to the tops of our heads, God, with your fire, your passion, your love, your grace. God, and may we be lighthouses in this world, God, pointing to you, God. May we be, signposts that point to you, Jesus, so that more people can come to know you, God. And Lord, as you said, God, unless we abide in you, unless you come and make your home in us, Lord, Father, we can't bear fruit, Lord. So Lord, I'm praying for a fresh outpouring of your spirit, of love, of passion, of grace, God. More Jesus in us and more Jesus in more people. That is our prayer, Lord. So God, we thank you for this, God. We thank you for what you've done and what you will do, God. And we are expectant for what you're going to do in the coming season, God. And we give you the glory, the praise, and the honor. In your name we pray, Jesus. Amen.